Mails met veel bijlagen, verschillende online samenwerkingsruimte en veel ongebruikte bestanden in de opslag. Iedere Rijksambtenaar met kantoorwerk heeft hiermee te maken. Maar deze huidige manier van omgaan met digitale gegevens is niet zonder gevolgen. Al het dataverkeer en de opslag ervan gaat via datacenters die een enorme CO2-uitstoot genereren. Weinig mensen zijn hiervan op de hoogte, maar ook allerlei grote diensten die stampen veel data weg. Bijvoorbeeld voor berekeningen. Denk aan het KNMI of de Belastingdienst. En met ander gedrag, andere software, goed nadenken over wat nu echt de footprint verkleint, kun je veel duurzamer omgaan met data. Tegenover mij staat Rachel Kuilenberg. Jij bent coördinator duurzaamheid bij Logius. Een van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van BZK. En je hebt een hart voor duurzaamheid, staat hier op mijn blaadje. En je hebt duurzame digitalisering eigenlijk als opdracht.
Ja, Peter. Ja, nou, als eerste dank dat ik hier mag zijn om het verhaal te doen. Ik werk voor Logius. Logius is de facilitator voor de communicatie tussen overheid en de samenleving. En dat is een hele mooie taak die wij doen. Maar daar hangt ook een footprint aan. Dus ik maak mij druk bij Logius om de footprint te verkleinen.
Ja, data wordt ook wel de stille vervuiler genoemd.
Ja, data is eigenlijk het nieuwe plastic. Hè? We hebben echt een enorme datasoep. En dat komt omdat data, ja, je ziet het niet. Maar uiteindelijk gaan alle data naar een datacenter. Dat zijn van die prachtige, strakke dozen die bij Emmeloord staan of bij in de Eemshaven. En daar worden al die data opgeslagen. En dat gaat heel rap op het ogenblik.
Ja, jij hebt er onderzoek naar gedaan ook. Wat in dat onderzoek heeft jou verrast? Zeg maar, wat had je niet zien aankomen?
Toen ik een jaar geleden startte bij de overheid in deze rol, had ik heel veel verstand van bekertjes en kantoren en voedselverspilling en textiel. Eigenlijk de footprint van de hele IT, dat heeft me heel erg verrast. En wat je moet zien, het is een enorm ingewikkelde puzzel, namelijk van datacenters, maar het heeft ook te maken met je devices, het heeft te maken met de software, het heeft te maken met de opdrachtgever. Dus het lijkt wel echt een Gordiaanse knoop. Dus dat heeft me verrast.
Ja, maar die Gordiaanse knoop, die is ooit opgelost door hem gewoon door midden te hakken. Dat gaat niet zomaar, ben ik bang.
Nee, binnen de IT gaat dat niet. Maar we kunnen daar heel praktisch dingen aan doen. Hè? Dus als je zegt van, ik voel mij verantwoordelijk voor de footprint van IT. Nou, dan is het echt heel makkelijk. Is zorgen dat je devices, dus je mobiele telefoon, je laptop, je iPad, je gameconsole, zo lang mogelijk meegaat. Want heel praktisch, 80% van de footprint van de IT zit in de productie van hardware.
Ja.
Dus als je, hoe langer je met je hardware omgaat, des te beter voor het milieu.
Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Heel logisch, wou ik zeggen. Langer ermee omgaan. Nou, ik heb zelf, mag ik even een klein praktijkvoorbeeld
ja,
nemen?
Heel
ik
graag.
Heb een half jaar geleden een laptop gekregen, of iets minder dan een half jaar geleden, een managed laptop. Want alle thin clients gaan eruit en iedereen krijgt een laptop. Binnen 3 maanden kreeg ik een mailtje, hey, je moet hem vervangen.
Ja, herkenbaar vraagstuk. Ik krijg dit ook vaak toegemaild van hoe zit dat? Kijk, in principe binnen de Rijksoverheid hebben we afgesproken dat een laptop 5 jaar meegaat. Maar die laptop gaat alleen maar goed mee als de software goed geüpdate is. Dus als de software heel veel nieuwe features vraagt of heel veel nieuwe eisen stelt, ja, dan heb je een snellere processor nodig. Dus dat betekent dat die software mede bepaalt hoe snel de hardware moet worden vervangen. Dus er zit een relatie tussen software en hardware. Dus we moeten zorgen dat dat met elkaar matcht en dat we zo lang mogelijk met die hardware doen. En dat is heel vervelend dat jij dan na 3 maanden je laptop moet vervangen. Dat je denkt, hey, hoe kan dit? Die vragen die stel ik ook regelmatig aan de collega's van het Shared Service Center ICT. Van joh, leg me dit uit.
Ja, waarom? Wat kan de Rijksoverheid daar zelf aan doen met bijvoorbeeld laptops of mobiele telefoons?
Nou, ik weet dat ze bij de inkoop van de mobiele telefoons en de laptops op het ogenblik echt streven naar andere manier van inkopen. Dus dat we zorgen dat die laptops of die hardware zo lang mogelijk meegaan. Dat we ook misschien in leaseconstructen zitten. De meeste mensen kennen wel het voorbeeld van de lichten op Schiphol. Die zijn eigendom van voorheen Philips. Ik ben even de naam kwijt van die nieuwe club. Dus Schiphol koopt eigenlijk licht in als dienst. En dat betekent dat de lichtfabrikant eigenlijk er baat bij heeft om zijn hardware zo lang mogelijk te laten bestaan. Dus dat kunnen we ook in de ICT doen. Dus maak een ander inkoopcontract dat die leverancier denkt van, nou, ik verdien meer geld als ik zorg dat die hardware zo lang mogelijk leven geeft.
En als Rijksoverheid hebben we daar volgens mij best een aardige vinger in de pap. Want het gaat niet over een paar honderd medewerkers die we hebben.
Nee. Ik heb cijfers gevonden dat binnen de hele Rijksoverheid, en praat ik ook over de waterschappen en over de provincies, dat we jaarlijks zo'n 7 miljard euro kopen aan IT.
Dat is heel veel. Ja. 7 miljard?
Ja, zeggen de cijfers. Hè. Ik heb ze niet helemaal geverifieerd, maar laat het 3 miljard zijn.
Ik zou zeggen, laat het 3 miljard je meer of minder zijn. Het blijft veel geld.
Het is hartstikke veel geld. Dus we hebben echt wel, we kunnen impact maken met onze inkoop. En dat is ook een van de dingen waar ik me heel hard om maak. Van die inkopers, dat is niet alleen een adviseur. Die inkopers moet echt een duurzame stratege zijn. Die kritische vragen stelt aan de leveranciers. En zorgt dat spullen en diensten zo lang mogelijk meegaan. Maar die inkoper moet ook echt kritisch zijn naar de opdrachtgever. Die zegt van, joh, ik wil nieuwe iPads hebben. Ja, waarom? Ja, en dat is wel een verandering van, nou ja, hoe je je werk moet inrichten.
Ja, we hebben het nu gewoon echt over de inkoopkant. Wat kan ik als klant aan de klantkant doen om duurzamer te werken met mijn spullen?
Nou, het enige is, het eerste is natuurlijk zuinig zijn op je hardware. Want 80% hè, zit in de hardware. Het tweede is dat je echt heel goed moet nadenken over de data die je produceert. En ik heb twee dochters van in de 20 die gek zijn op TikTok en Instagram. Je moet je realiseren dat je daar heel veel data mee produceert. Kan ik die stoppen? Nee. Maar wat een ambtenaar wel kan doen, is zorgen dat je digitale rommel opruimt. Dus dat je dat niet maar laat bestaan in jouw computer. Dus heel praktisch wat je kan doen, is als ambtenaar nou je digitale rommel in je e-mailbox opruimen.
Ja, en als je dingen toch wil bewaren?
Ja, dan moet je het wel slim bewaren. Doe het niet in je e-mail, maar doe het op een shared omgeving of op de harde schijf. In ieder geval, er is ook heel veel beleid over hoe we dingen moeten opslaan. Maar in dat beleid staat nergens dat je alle belangrijke stukken in je e-mail moet opslaan. En dat is ook slecht voor de WO-verzoeken. Dus volg het archiefbeleid en sla het niet op in je e-mail. En wees praktisch, ga niet aan iedereen cc'en. Dat is ook zo echt een raar fenomeen binnen de Rijksoverheid.
Ja, iedereen die staat ergens in de cc. Ja, leuk. Maar dit is, als ik naar mezelf kijk, hoeveel mailtjes ik s'morgens niet denk. Ah ja, leuk, delete. Al die out-of-office replies. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik heb er zelf standaard out-of-office aanstaan.
Ja.
Maar dat is, eigenlijk is ieder mailtje is een klein stukje van je footprint.
Nou ja, kijk, een gemiddeld mailtje zonder bijlage is 4 gram CO2. Dat is niet zo erg, maar als je ziet dat we 320 miljoen e-mails per dag met z'n allen sturen, biljoen e-mails is het, dan is het maal 4 gram. Doe je een e-mail met een bijlage erbij, dan is die al gauw 36 gram, maal het aantal mensen dat je het stuurt. Dus de vraag is van, waarom moeten al die bijlagen mee? En kan je dat niet duurzamer en slimmer doen?
Ik zie een aantal publieksvragen hier binnenkomen. Diederik die vraagt, zijn we niet te bang geworden om dingen weg te gooien?
Oh ja, absoluut. Maar dat doen mensen in hun fysieke huishouden thuis ook. Heel veel mensen. We zijn allemaal hoorders, hamsters. Ik zie ook dat in de werkende omgeving dat mensen ook allemaal digitale hamsters zijn. En ik geef nu vaak een training en dan zeg ik tegen mensen van, we gaan nu je verwijderde box opruimen. En dan raken ze echt in paniek van, dat kan niet. Van waar vind ik dan dat mailtje? Ja, maar je doet hem in de box verwijderd, dus dan moet je hem weggooien. Dus dat is een grappige constatering. We durven niet weg te gooien.
Ik zie Diederik hier in mijn ooghoek, ooghoek staan. Ik haal hem nog een eventjes bij. Kom hier eventjes staan. Is je vraag een beetje beantwoord?
Ja, zeker. Ja, ik herken dat wel. Dat we die digitale hamsters geworden zijn met z'n allen. Of de digitale hamster in ons is aangewakkerd.
Ja, en het systeem laat het toe, hè?
Ja.
Ja.
Het systeem laat het toe, ja. Dankjewel voor je vraag, Diederik.
Ja,
en eet smakelijk, want er wordt hier intussen druk geluncht. Een andere vraag uit het publiek waar Mandy maar aan oploopt is, hoe kunnen we het meer onder de aandacht brengen?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Wat ik doe samen met heel veel stagiaires en ook met het coördinatorenoverleg van de duurzaamheidsmedewerkers. Is training geven, aandacht vragen. En ja, kijk, wat het meest helpt, is gewoon harde cijfers krijgen. Hè? En dat je daarmee naar directies gaat en zegt van joh, dit is jouw footprint. Vinden we niet oké. Dus er moet beleid gemaakt worden. En niet alleen beleid, maar ook heel praktisch van wat gaan we doen. Om te zorgen dat we gewoon een andere e-mailcultuur krijgen en minder data verzamelen.
Hoeveel tijd heb je jezelf ervoor gegeven om dat te veranderen?
Nou, kijk, mijn motto is denk groot, doe klein en begin ergens. En elke, nou ja, de ene persoon waarvan ik denk van die verandert zijn gedrag, die vertelt het ook weer aan 5, 6, 7 mensen door. Het is moeilijk, gedragsverandering. Maar juist door, ja, weet je, uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen.
Een andere vraag uit het publiek. Je hebt al een aantal keer genoemd, slaat in de cloud. Waarom is het duurzamer om een online cloud te gebruiken? Is het duurzamer? Want datacentra die verbruiken ook wel een paar kilowattuur.
Nou, dat is ook weer heel mooi. Mooie vraag is dit. Want het is ook een vraag waar ik heel erg mee worstel. Hè? Op het ogenblik is de mantra van we moeten het in de cloud opslaan. Dat heeft absoluut voordelen. Omdat zo'n grote provider die kan, nou ja, beter zien zeg maar, hoe die dat zo duurzaam mogelijk doet. En waar die het opslaat. Het lijkt effectiever. Maar het beste is gewoon minder data opslaan. En... Gisteren toevallig in The Guardian stond een vrij groot artikel over het meer energieverbruik van datacenters. In principe hebben de jongens van Microsoft, Amazon, noem ze allemaal op, hartstikke mooie ambities naar 2030 en 2050. Wat ze zien is dat eigenlijk ze meer energie aan het verkwisten op dit moment zijn dan dat ze hadden bedacht. En dat komt mede omdat we meer data hebben. 90% van de data die in datacenters staat opgeslagen is van de laatste 10 jaar. En daar komt AI overheen. Wat geweldige tooling is, wat echt absoluut kan helpen om te zorgen dat er mooie oplossingen komen voor de gezondheidszorg. Of zoals het kabinet nu zegt, de problemen in de gezondheidszorg met personele beschikking. Dus het helpt, maar het vraagt ook vreselijk veel energie. Dus we hebben de opdracht, en zeker de mensen die dit schrijven, om te zorgen dat het zo zuinig mogelijk geschreven wordt. En dat we ons de vraag moeten stellen, moet je voor elk probleem dan AI gaan gebruiken?
Ja, of kun je het ook gewoon uit een boek halen, wat gewoon offline is, wat je gewoon kan lezen.
Ja, nou ja, kijk, weet je, we hebben ook geen schillenboer meer, dus we moeten wel reëel blijven. Mensen, hè, deze tools en technieken zijn er. Maar onze opdracht, en dat vind ik wel, nou ja, dat zie ik zeg maar als mijn taak als coördinator duurzaamheid voor het applicatieportfolio van Logius. We hebben het nodig. We moeten een goede communicatie hebben met de burger, maar dat moet wel zo energiezuinig.
Die snap ik. Dat is een goeie. En dat is jouw taak?
Nou, het is niet eens mijn taak. Ik voel dat echt als morele, innerlijke opdracht. Het borrelt. En we kunnen oplossingen vinden. Weet je, soms denken we, dat vind ik wel binnen het Rijk, dat we heel veel ja maren van het kan allemaal niet. Terwijl ik denk van ja, weet je, dingen zijn zo opgelost. Als er waar een wil is, is een weg. En dat gaan we gewoon doen.
Wat is voor jou, als we aan het einde van deze podcast een kleine tip mee willen geven aan de luisteraar. Wat is nou de beste manier om grote bestanden te delen?
Grote bestanden, ja. Bij Logius werken wij met Confluence. Dat is ook zo'n samenwerkingsruimte. Je kan het met Teams doen, je kan het met SharePoint doen. In ieder geval van die samenwerkingsruimtes. Je moet dat echt even kijken bij je organisatie. Wat daar de usantie is. Welk platform wordt nou gebruikt. Maar ga in de samenwerkingssite en stop met het rondpompen van bijlages.
Dankjewel voor deze tip. Ik ga daar morgen mee stoppen. Rachel Kuilenberg, dankjewel voor jouw bijdrage aan de Duurzaam Doen podcast. Hier vanaf het Duurzaam Doen event in de KAS in Woerden.